Jullie delen, eigenlijk voorstellen. Het is goed om samen te bidden. En dat weten we allemaal. Ik moest denken aan wat Jezus in Lucas 18 op een gegeven moment zegt. Dan begint hij in de gelijkenis te vertellen. Over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. Om altijd te bidden en niet op te geven. Zelf zijn we enorm bemoedigd door de momenten van gebed die we ook met elkaar hebben. Ook op de donderdagochtend met name. En ik denk dat we afgelopen donderdag wel met 12 broeders en zusters waren. 20, een stuk of 20. Ja, het was een stuk of 20 denk ik dan. En het was extra gezellig en lekker omdat Frank nog een mooie taart had gemaakt. De gelegenheid voor mijn verjaardag. Maar er kwam iets naar voren. Op die gebedsbijeenkomst. En eigenlijk dat wel klikte bij ons. Soms is het goed om door te drukken in gebed. En dat ook met vasten te ondersteunen. En nou is het voorstel om aanstaande donderdag over een week. Dan zijn we 29 oktober. Om donderdag, die donderdag apart te zetten voor extra gebed en vasten. En dat een hele dag lang. 24 uur. Nee, donderdag over een week. Dus de 29ste is dat. Over anderhalve week. Voor degene die daarin kan haken. En dat kan zijn dat je de donderdagochtend kunt. Of alleen de donderdagmiddag. Of alleen 's avonds. Of liever 's nachts. En om dat te ondersteunen. Met gebed, met vasten. Sommigen die kunnen niet om bepaalde redenen echt helemaal niks eten. Dan doen we daar nog vasten. Doe je daar nog vasten. Wat fruit, wat groenten. Op die manier. Wie zou daaraan mee kunnen en willen doen? Ja, er zijn toch verschillende. Hè? Dus, en dan is het goed om die momenten ook bij elkaar, als je kunt, om hier ook naartoe te komen. Dan beginnen we 's ochtends om 7 uur. Beginnen we niet met ontbijt, maar beginnen we bidden. dus het kan zijn dat je voor je werk even komt. Het kan zijn dat je 's middags kunt komen, of een ander moment in die dag. En dat we met elkaar echt de Heer zoeken. Ik moest ook denken aan het handelingen. De handelingen van de apostelen, die eerste gelovigen, vurig en eensgezind, wijden zich aan het gebed. Vurig en eensgezind wijden ze zich aan het gebed. Handelingen hoofdstuk 1 is dat. Dus dat is eigenlijk, denk er nog even over na, sommigen die kunnen niet gelijk nu zeggen, daar ga ik in mee, maar laat het even tot je doordringen. Ik zal ook nog wel eventjes een mailtje erover sturen. We zullen het volgende week zondag nog eventjes benoemen. Hè, dus neem dat mee om voor elkaar te bidden. Voor de gemeente te bidden. Voor deze regio te bidden. Voor ons land te bidden. Gewoon datgene wat de Heer ons aanreikt. Voor broeders en zusters te bidden in andere landen die het enorm moeilijk hebben. Die hebben ons gebed nodig. En dan is het soms goed om daar echt aan tijd voor apart te zetten. Eigenlijk een offer te brengen. Want zolang tijd apart zetten, dat is voor je vlees niet altijd even leuk. Maar de ervaring leert wel, als je zo bij elkaar bent en je wisselt het af met een lied, een cd, gebed, even ontspanning, eventjes even wat drinken en je gaat weer verder, dat de tijd vaak vliegt. Hè, dus neem dat mee en dat is de uitdaging voor 29 oktober. Aanstaande donderdag over een week. Goed. Ik wil jullie eerst een lied laten horen. Dat lied heet Jezus ging Gods weg. Dat is van de schrijvers van Gerechtigheid. Laten we daar eventjes naar luisteren.
Jezus ging Gods weg. En wie hem daar wil volgen. Komt de wereld tegen. Van God, van over heel de wereld.
Jezus ging Gods weg. En wie hem daar wil volgen, komt de wereld tegen. Komt onder druk te staan. Kinderen van God, van over heel de wereld, worden klemgezet vanwege Jezus' naam. Toch blijven zij hopen. Toch blijven zij zingen. Wie kan ons scheiden van Gods liefde? Wie trekt ons uit zijn handen weg? Wie kan ons scheiden van Gods liefde? Hij is bij ons en hij troost ons. Jezus zelf huilt met ons mee. Onder zware druk ontstaan de diamanten. Kale, droge aarde brengt taaie planten voort. Als ellende komt, Heer, help ons vol te houden. Maak dat ons geloof ook taai en stevig wordt. Dan blijven wij hopen, dan blijven wij zingen. Wie kan ons scheiden van Gods liefde? Wie trekt ons uit zijn handen weg? Wie kan ons scheiden van Gods liefde? Hij is bij ons en hij troost ons. Jezus zelf huilt met ons mee. Prachtig lied. Vandaag, Micha zondag. Zoals net gezegd in de mededelingen, duizenden kerken wereldwijd staan stil bij goed en recht doen. Met het thema Mijn wereld op zijn kop. Nou, Corine heeft al een bepaalde introductie gegeven. Hoe soms dingen werkelijk op zijn kop kunnen staan, letterlijk. Jezus heeft ook heel duidelijk gezegd, door mij te volgen, moet je dingen volledig anders gaan doen dan gebruikelijk in deze wereld. En de vraag die op deze zondag centraal wordt gesteld, hoe willen wij als christenen omgaan met macht en machtsmisbruik? Wat natuurlijk heel duidelijk heel veel problemen geeft in deze wereld, op grote schaal en op kleine schaal. He, wij hebben de neiging, dat zit in ieder mens, sinds de zondeval, om jezelf groter te maken dan je bent. Jezelf te profileren. Voordeel te behalen ten koste van anderen. En we betrappen ons allemaal er wel eens op. Van de week met mijn boodschappenwagen in een van de supermarkten in Nederland. En dan is het druk en dan kijk je zo, welke kassa gaat het snelst? Ken je dat? Ik had mijn oog op een bepaalde kassa, die is volgens mij het snelst. En in mijn ooghoek zie ik een andere vrouw, een vrouw die ook daar naartoe gaan. En dan niet kijken, net of je die mevrouw niet ziet, ga je naar die kassa. Maar net voordat ik er was, zo net een meter of zo, hield ik in, want ik bedacht maar iets. En ik keek die vrouw bewust aan en zei, gaat u maar eerst. En dan krijg je een glimlach, dan krijg je een bedank. En ik weet zelfs niet meer hoe het gegaan is. Of zij mij liet voorgaan, of dat ik in het, ik weet het gewoon niet meer. Maar er is iets van opluchting. Van, hé, dit is goed. Als ik nou het niet had gedaan, dan had je daar gestaan. Met je in je achteroog, die vrouw van, ik heb eigenlijk gewoon echt geforceerd om net als iets eerder te zijn. En dan had je toch niet helemaal gemakkelijk gestaan. We kennen dat denk ik allemaal. We willen de beste plek bemachtigen. We willen invloed en macht naar ons toe trekken. En de gevolgen, het voorbeeld wat Ingra geeft, is niet dramatisch. Maar door macht te nemen, machtsmisbruik eigenlijk te laten gelden, worden relaties beschadigd, zelfs verwoest. Of wat nou in de familiesfeer is, in vriendschappen, onder collega's. En in het groot zien we het wereldwijd gebeuren. Machtsmisbruik. Verkeerd gebruik van macht. Waardoor bevolkingsgroepen onderdrukt worden. Waardoor er zelfs vernietiging dreigt voor bevolkingsgroepen. Waardoor hele volksstammen op de vlucht geraken. En Jezus' boodschap. Jullie, als mijn volgelingen, moeten radicaal anders zijn. En ik wil met jullie een gedeelte lezen uit Markus hoofdstuk 10. Markus hoofdstuk 10. Vanaf vers 32. Markus hoofdstuk 10 vanaf vers 32. En dat staat boven in de Nieuwe Bijbelvertaling op weg naar Jeruzalem. Ze waren onderweg naar Jeruzalem. En Jezus liep voor hen uit. De leerlingen waren ongerust. En ook de mensen die hen volgden waren bang. Hij nam de 12 weer apart en vertelde hun wat hem zou overkomen. We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hoge priesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen en hem zullen uitleveren aan de heidenen. Ze zullen de spot met hem drijven en hem bespuwen en hem geeselen en doden, maar na 3 dagen zal hij opstaan. Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, kwamen bij hem en zeiden: Meester, we willen dat u voor ons doet wat wij u vragen. Hij vroeg hun: Wat willen jullie dat ik voor je doe? Ze zeiden: Wanneer u heerst in uw glorie, laat een van ons dan rechts van u zitten en de ander links. Maar Jezus zei tegen hen: Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken of de doop ondergaan die ik moet ondergaan? Ja, dat kunnen wij, antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen: Jullie zullen de beker drinken die ik zal drinken en de doop ondergaan die ik zal ondergaan. Maar wie er rechts of links van mij zal zitten, kan ik niet bepalen. Die plaatsen behoren toe aan hen voor wie ze bestemd zijn. Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op Jacobus en Johannes. Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen. En wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Bekend, prachtig gedeelte. Jezus is onderweg naar Jeruzalem. En er staat: zijn leerlingen waren onrustig. En de mensen die met hen meetrokken waren zelfs bang. Want Jezus had al eerder verteld wat er zou gaan gebeuren. Dat de geestelijke leiders Jezus zouden oppakken, dat ze hem zouden martelen, dat hij zelfs zou sterven. Dus ze zagen dat Jezus op weg ging naar Jeruzalem. Ja, maar dan moet je juist niet zijn, Jezus. Daar zijn juist de godsdienstige leiders die jou kwaad willen doen. En Jezus neemt zijn leerlingen dan nog even apart en herhaalt wat hij al eerder gezegd heeft, wat er gaat gebeuren, wat we net hebben gelezen. En daarna komen de broers Jacobus en Johannes naar Jezus toe. Ze willen graag een speciale plaats reserveren. Ze willen op de eerste rang zitten. De een links en de ander rechts van Jezus. Er staat niet precies hoe het in zijn werk gegaan is, maar dat lezen we in Matteüs hoofdstuk 20. Hun moeder was er ook bij. En die viel voor Jezus voeten om die gunst ook te vragen. Dus ze kregen nog support van hun moeder ook. Alsjeblieft, Jezus, mag de ene links en de andere rechts van u zitten in uw glorie. En Jezus geeft dan aan: dat kan niet. Dat weet ik niet. Dat is bestemd voor degene voor wie het bestemd is. En dan horen de andere discipelen wat er gebeurd is. Ze zijn gewoon, er staat hier in deze vertaling, woedend. Ik denk dat ze jaloers geweest zijn. Hoe kan je dat nou doen? Wellicht hadden ze gedacht van dat plekje had ik voor mezelf gereserveerd. En ze zijn ons net voor. En hun moeder hebben ze nog eens bijgehaald. En dan neemt Jezus zijn discipelen apart om hen wat te leren. Wat Jezus dan zegt: jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers. En dat hun leiders hun macht misbruiken. En dan zegt hij heel duidelijk: zo mag het bij jullie niet zijn. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, die moet de anderen dienen. En wil je de eerste zijn, dan zal je ieders dienaar moeten zijn. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn leven te geven als losgeld voor velen. Jezus' onderwijs is anders. Als iemand je op de wang slaat, keer hem ook de andere toe. Dwingt iemand je om een mijl met je mee te lopen en zijn last te dragen, ga er dan niet één, maar ga er twee. Wie is de belangrijkste in het koninkrijk van God? En hij roept een kind, zet dat in het midden. Als je niet wordt als de kinderen, zul je het koninkrijk van God niet binnengaan. Jezus' onderwijs, Jezus' levenswijze is zo anders dan in deze wereld. Mijn wereld op zijn kop. Jezus heeft ons leven op zijn kop gezet. En hij wil dat we hem volgen. En zijn manier van doen overnemen. Wat een ellende in deze wereld vanwege machtsmisbruik. Jezus had daarmee te maken in zijn eigen dagen. Hoe de Joden onderdrukt werden door de Romeinen. Maar ook hoe de godsdienstige leiders het volk manipuleerden, onder druk zetten, zich ermee verrijkten, gewoon door hun macht te misbruiken. Ook onze huidige wereld staat op zijn kop met allemaal wat er allemaal gebeurt voor ellende. En ook heel veel komt door macht en machtmisbruik. Het conflict in de Oekraïne en met Rusland draait om macht. En vergt heel veel slachtoffers. Het vliegtuig MH17 is daardoor uit de lucht geschoten. Een verschrikkelijke vergissing. En niemand wil schuld erkennen. De burgeroorlog in Syrië draait allemaal om macht. En wat daar niet uit voortkomt. Hoeveel mensen zijn al niet omgekomen? Hoeveel mensen zijn al niet van huis en haard verdreven? Waar wij ook als Nederland gewoon mee te maken hebben gekregen. Hoeveel christenen, broeders en zusters, Syrische christenen, zijn niet omgekomen, zijn niet gevlucht en worden onderweg nog eens door volksgenoten die moslim zijn, gediscrimineerd, verkracht en het liefst nog vermoord. Machtmisbruik. In Nederland komt dat ook voor? Denk het wel. Politici die hun woord geven en het niet kunnen houden en niet willen houden, of wat dan ook. En dan mogen wij ons nog gelukkig prijzen dat het qua corruptie nog reuze meevalt in Nederland vergeleken met veel andere landen. Hoe zit het in de kerk? Door de eeuwen heen heeft ook de kerk helaas het voorbeeld wat Jezus hier geeft lang niet altijd gegeven. En is er door machtsmisbruik heel veel ellende ook veroorzaakt onder gelovigen of onder andere bevolkingsgroepen die niet christen wilden worden. Hoeveel Joden zijn er door de eeuwen heen niet door de kerk gediscrimineerd, van huis en haard verdreven, omdat ze zich niet wilden bekeren tot het christendom. Dit is niet zoals Jezus het bedoeld heeft. Dat lezen we heel duidelijk in dit gedeelte. En ook gewoon in kerken, evangelische kerken, reformatorische kerken, andere kerken, heeft ook machtmisbruik soms ellende veroorzaakt. Mooie uitspraak die ik las. In het koninkrijk van God loopt de weg omhoog, de weg naar de ereplaats, niet via het streven, maar via het sterven. Via het lijden. Een wereld vol nood wordt van ons als gemeente en van mij persoonlijk gevraagd om volgeling van Jezus te zijn en zijn voorbeeld te volgen. En Jezus overwon door de minste te zijn, door te lijden, door te sterven, door te dienen. En hij roept zijn leerlingen op tot navolging. Zo alleen komt er blijvende vrucht. Micha zondigt. Dat komt natuurlijk van de profeet Micha. En dat is een bekende tekst uit Micha hoofdstuk 6 vers 8. Waar staat Micha 6 vers 8. Er is jou, mens, gezegd wat goed is. En je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. De profeet Micha die heeft uitgesproken, je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg van je God te gaan. Micha de profeet die leefde en werkte in Israël rond 700 tot 750 voor Christus. Hij kwam uit een klein plaatsje, Moreset, en hij had zijn bediening in Jeruzalem. En in die tijd was het koninkrijk Israël met als hoofdstad Samaria was veroverd door Assyrië. En werden Jeruzalem en Judea werden bedreigd. En Micha verkondigt de ondergang van Jeruzalem als straf voor sociaal en godsdienstig onrecht. En daarmee gaat hij in tegen de profeten die in Jeruzalem aan het hof juist het andersom profeteerden en zei: nee, de stad zal gered worden, het zal allemaal goed komen. En Micha verzet zich op verwijtende toon vooral tegen de bovenlaag van de bevolking, de grootgrondbezitters, de rechters, de profeten, de priesters, de machthebbers, die zich schuldig maakten aan onrecht. En hij keert zich tegen de opvatting dat Gods belofte van heil, van redding, onvoorwaardelijk en losstaan van het gedrag van mensen. Micha's boodschap is dat de houding van de Judeërs er wel degelijk toe doet. Wat jullie zaaien, dat zullen jullie oogsten. En wat de Heer van je wil, is niets anders dan recht doen, trouw te betrachten en nederig de weg van je God te gaan. Onze boodschap, de boodschap die Jezus tot ons richt, heeft te maken met dienen en dienstbaarheid. Maar ieder dat uit vrije beweging dient te doen. Ook al wil je heel graag dat iemand jou helpt, of iemand iets voor jou doet, of iemand iets voor zichzelf doet, je kunt dat niet op de ander leggen. Probeer je dat wel te doen, dan gaan we manipuleren. En dan moeten we voor oppassen. Als iemand zegt nee, dan moeten we dat respecteren. Je leest ook in de Bijbel ook nergens dat Jezus over de grens van mensen heen ging. Jezus vroeg, wat kan ik voor je doen? Hij zag toch dat die persoon blind was of geen gehoor had. Of nee, Jezus wil het horen. En dan pas gaat hij doen. He, dat is dus heel belangrijk, ook in de omgang met elkaar, dat we oppassen dat we elkaar heel duidelijk die ruimte geven om ook nee te zeggen. Ook wel denken wij, dat is dom. Dat is toch niet verstandig? Nee, laat de ander alsjeblieft de keuze en manipuleer niks. Wat is manipulatie? Ik heb het van de zomer ook in een preek verwerkt. Als ik bedenk wat jij moet doen, dat is manipulatie. Als jij bedenkt wat ik moet doen. En het kan zijn dat je beide in jezelf herkent. Soms manipuleer je en soms word je gemanipuleerd. Laat je je manipuleren. Ik weet dat ik, dat heb ik toen ook gezegd van de zomer, dat in het begin van ons huwelijk wist ik, Corine, dit is goed voor je. Dit is goed voor ons beiden. Dit past goed in de gemeente. Dit verwacht de familie van ons. En ik manipuleerde Corine, haalde haar over om die dingen te doen, terwijl dat bij haar niet goed zat. Of niet goed voelde. Of denken, dat gaat over mijn grens heen. Ik heb dat moeten leren. Maar het was zo goed bedoeld. En als je het vanuit het woord bekijkt, dat behoor je toch te doen? Nee. Dat moet uit de ander zelf komen. Heel belangrijk. Waarom laat ik me soms manipuleren? Waarom laten mensen zich manipuleren? Omdat het meestal wat oplevert. Goedkeuring, liefde, aanvaarding. Of er is soms te veel angst om nee te zeggen. We gaan terug naar dit gedeelte. Waar Jezus eigenlijk zelf het voorbeeld geeft. Want als we werkelijk de kracht willen hebben om te dienen zoals Jezus bedoeld heeft, dan moeten we naar hem toe gaan. Op Jezus valt niets aan te merken. En Jezus is die weg van dienen gegaan. Tot het bittere einde. En dan lezen we in vers 45. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. En we lezen in het Johannes-evangelie hoe hij ook de voeten van zijn discipelen waste om een voorbeeld te stellen. Hè? Door Jezus' hele leven zie je hoe hij diende. Hij was naar de mensen gesproken van eenvoudige afkomst. Hij verdiende zijn brood. Gewoon, wordt vanuit gegaan, gewoon als timmerman. Totdat hij zijn bediening oppakte. Om rond te trekken, zo'n 3 jaar lang, van dorp tot dorp. Zonder vaste woon- of verblijfplaats. Zocht geen comfort voor zichzelf. En de mensen stroomden naar hem toe. En die gunden hem geen rust. En dagenlang onderwees hij hen en genas vele, vele zieken. En hij trok op met die ruwe groep, onder andere met vissers, die veelal het niet begrepen zoals hij het bedoeld had. Dat is niet makkelijk geweest voor Jezus. En uiteindelijk, toen het erop aankwam, lieten ze hem ook nog eens in de steek. En Jezus zegt, de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Door te sterven aan het kruis gaf Jezus zich als losgeld. Zoals gevangenen vrij kunnen worden, gekocht, zo kost Jezus ons, jou en mij, vrij. En dit is en blijft de kern van ons evangelie. Zonder de kruisdood, zonder daar die heel duidelijk ook centraal te stellen, dan kun je spreken over naastenliefde. Dan kun je spreken over gerechtigheid. Dan kun je spreken over geven. Dan kun je spreken over de geestelijke gaven. Maar zonder de kruisdood van Jezus had niks mogelijk geweest voor ons. Daarom is het zo belangrijk om elke keer weer gewoon dankbaar te zijn van Jezus. Ik ben zo blij dat u die prijs heeft betaald. Dat u zich gegeven heeft tot in de dood voor mij. Anders had ik geen leven gehad. Geen leven met een hoofdletter. Dan was ik blijven steken in het vlees. Maar nu, door het offer wat u heeft gemaakt, heb ik door de Heilige Geest ook de ruimte om door de Geest keuzes te maken. die aansluiten bij, zoals u het bedoelt, en dat is ook in dienstbaarheid. Jezus, die zelf geen straf verdiend heeft, heeft de straf op zich genomen. Nog iets over macht. Machtsmisbruik. Dat werkt als een gif. Dat hebben we gezien, hoe dat werkt in de politiek, zelfs in de kerk of in je eigen leven. En de verleiding van machtsmisbruik kan iedereen treffen. En Jezus helder en duidelijk en radicaal in zijn afwijzing van het misbruiken van macht. En hij toont ons het antigif, en dat is dienstbaarheid. Jezus liet zien dat dat werkelijke grootsheid zit in nederigheid. Echte eer in het dienen van anderen. Door zo te leven en te sterven heeft hij ons vrijgekocht. En op deze Micha zondag scharen we ons rond ons grote voorbeeld. Die grote diaken met een hoofdletter, onze Jezus. Veel denken we, eerst moet die ander veranderen. Maar Jezus houdt ons een spiegel voor. Ook Johannes werd een spiegel voor gehouden. Johannes, die samen met zijn broer met deze vraag was gekomen. Die heeft het ook moeten leren. En weet je wat Johannes schrijft in 1 Johannes 3 vers 16? Wat liefde is, hebben wij geleerd van hem, die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeder en zuster. Dat klinkt heel anders dan die vraag van: Heer, reserveer een plekje aan de linker en de rechterkant van u, in uw glorie. Wat liefde is, hebben wij geleerd van hem, die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. Johannes, als ze een telefoon hadden gehad in die tijd, had Johannes op dat moment even een selfie willen maken van hem, zijn broer en Jezus. Waar zij aan de linker en de rechterkant met Jezus regeerden. Laat dat ook vanmorgen weer voor een ieder van ons zo duidelijk zijn. Heer, ik wil u dienen. En ik wil u dienen door ook juist mijn naasten te dienen. Binnen de gemeente, maar ook mensen die om je omgeving zijn. En dat betekent je nederig opstellen. Je dienstbaar opstellen. Soms gewoon een rotklusje doen. Daaruit blijkt dat je nederig bent, dat je rekening houdt met Jezus, dat je van Jezus houdt, niet alleen met woorden, maar ook in je daden. En ervaar je machtsmisbruik in je omgeving, praat daarover. En let op je woorden. Dat hebben we allemaal wel eens. Dan heb jij iets gedaan, samen met anderen, en anderen praten erover en noemen jouw naam niet. Oeh, dat is even lastig. Maar ik heb daar ook toch aan meegeholpen, of daar ook in meegedaan. Om dat toch even te corrigeren. Doe het eens een keer niet. Kies ervoor om dat gewoon los te laten. Wie mogen wij in onze omgeving, ook hier in Etten-Leur, in deze regio waar we vandaan komen, waar we leven, waar de gemeente gevestigd is, dienen? Gewoon dienen. Om te laten zien dat we van mensen houden, dat we bij Jezus horen. Ik las een uitspraak, daar wil ik zo mee eindigen. De kerk is Jezus' lichaam op aarde. De zichtbare uitdrukking van zijn aanwezigheid. En koninklijke kracht. De kracht van zijn koninkrijk. De kerk is Jezus' lichaam op aarde. De zichtbare uitdrukking van zijn aanwezigheid. En de kracht van het koninkrijk. Halleluja. Amen. Stefan.